Goedemorgen iedereen. Mijn naam is Henri, mijn heren. Ik woon met mijn vrouw Leda en onze vier kinderen in Ieper. En ik doe daar buurtwerk voor jongeren. Onze vier kinderen zijn ondertussen ook niet echt kinderen meer. Ze zitten allemaal in het middelbaar. In het zesde, derde, tweede en het eerste middelbaar. En in het buurtwerk voor jongeren dat we nu doen, zien we ook vaak vrienden van onze kinderen langskomen. Of onze eigen kinderen die met vrienden meekomen. Dus dat is een beetje de crisis van de laatste 2 jaar niet te veel bespreken. Maar de laatste tijd zien we hen ook gewoon vaak bij de buurtwerking langskomen. Wij vormen een luisterend oor voor jongeren. We doen veel activiteiten met jongeren. En we doen ook coaching van jongeren die het moeilijk hebben, die begeleiding nodig hebben. We doen dat vanuit ons christelijk geloof. Maar het geloof is niet altijd het enige onderwerp. De jongeren komen eigenlijk met van alles bij ons. Het is heel laagdrempelig. En het is sinds een tweetal jaren doen we dat in vaste lokalen. Op een bepaalde grondvlak bij de middelbare scholen. Ik wil vandaag met jullie stilstaan bij onze plek in de wereld. Onze plek in de maatschappij. En daar wil ik eigenlijk vertrekken vanuit Johannes hoofdstuk 17... Je mag meevolgen in je eigen vertaling. Ik lees voor uit de NBV. Johannes, hoofdstuk 17. Ik lees vanaf vers 14. En hier bidt Jezus. Men noemt dit het hogepriesterlijke gebed. Waarom is dat hogepriesterlijk? Omdat, ik kan dat niet helemaal in detail uitleggen, maar wij zijn priesters, we zijn als kinderen van God dienaars van God. En Jezus is de hoge priester, degene die de middelaar is tussen ons en de Vader. En hier, voordat hij ons achterlaat, of zijn discipelen op dat moment achterlaat, bidt hij tot de Vader voor de christenen. En in dat gebed zegt hij vanaf vers 14, ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld gezonden hebt. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen ook zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan ook zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven heeft, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet. Maar ik ken u, en zij weten dat u mij gezonden hebt. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn, en ik in hen. Tot daar. We kennen allemaal wel de uitdrukking, of misschien kennen veel mensen de uitdrukking, dat we als christenen wel in de wereld moeten zijn, maar niet van de wereld. Maar wat dat concreet betekent, dat is voor iedereen misschien een beetje anders. En ik heb in mijn leven al verschillende uitersten meegemaakt en ook zelf toegepast. Aan het ene uiterste zou je de uitspraak kunnen gebruiken om te verdedigen waarom je amper aanwezig bent in de maatschappij. Je bekijkt het dan als: Jezus heeft ons hier achtergelaten, we zijn fysiek in deze maatschappij, we moeten naar school, we moeten werken om onze boterhammen te betalen. Je bent onvriendelijk tegen je buren en je gaat naar de winkel, maar veel verder moet dat niet gaan. Je neemt Psalm 1 onder de arm en je zegt, ik wil niet wandelen met de goddelozen. Je gaat amper om met niet-gelovigen. Echte vriendschap met niet-gelovigen is toch sowieso onmogelijk. Dat is één extreem, dat is niet wat ik zeg. Hè? Een ander extreem, van wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn, is eigenlijk het omgekeerde. Je loopt volledig met de wereld mee, je doet aan alles mee, je bent volledig deel van de wereld. En ergens diep van binnen, zo diep dat je het eigenlijk bijna niet meer weet, weet je wel dat je niet van deze wereld bent, maar dat je bij Jezus hoort, maar het is niet zichtbaar in je leven. Je bent volledig ondergedompeld in de maatschappij. En je neemt dan een tekst van Paulus, waar hij zegt, ik ben Griek onder de Grieken en Jood onder de Joden. Ik pas me aan alles en iedereen aan, want ik ben in de wereld. Natuurlijk zijn dat twee extreme uitersten. En we kunnen ons ergens daartussen bevinden, of misschien aan één bepaalde kant of een andere kant. Ik zet het nu even extreem tegenover elkaar. Maar het ene is absoluut ongehoorzaamheid aan Jezus' opdracht om anderen lief te hebben. En zout en licht in de wereld te zijn, een getuigenis te zijn. En het andere maak je je schuldig aan wereldgelijkvormigheid, waar Paulus zoveel voor waarschuwde. Maar wat is dan de betere keuze? Moeten we ons daar ergens tussen in het midden bevinden? Ik denk dat ook niet. Ik denk niet dat er ergens een balans moet zijn tussen een beetje wereldgelijkvormig en een beetje wereldvreemd. Dat gaat niet. Je kunt daar niet een balans in vinden. Ik geloof, als Jezus bidt voor ons, dat Hij bidt dat wij één zijn met de Vader, dat wij door onze eenheid een getuigenis kunnen zijn, dat er een andere weg is. Niet een eenzijdige benadering van deze situatie, maar dat we te midden van de maatschappij een godsvruchtig leven leiden. En als ik zeg dat er maar één manier is, dan wil ik daarmee niet zeggen dat we allemaal exact hetzelfde moeten doen. Natuurlijk niet. We zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal andere talenten. Er is enorme diversiteit. De ene besteedt misschien juist heel veel tijd met niet-christenen en de andere is misschien heel actief binnen de kerk. Het gaat er niet om hoeveel minuten je op welke plek aanwezig bent. Maar het gaat over de ingesteldheid. Een ingesteldheid van een radicale, godsvruchtig leven. Ook niet volmaakt zijn, maar radicaal zijn. Daar waar de mensen zijn. Toegewijd aan God. En in de tekst die we zo net lazen, maar ook op andere plaatsen in Gods woord, zien we een aantal elementen die ons hierin helpen. En ik wilde daar eigenlijk twee grote zaken uithalen. En het eerste is dat we dicht bij God leven en dicht bij de mens. Jezus spreekt in zijn gebed over Gods woord en hoe belangrijk het is dat wij als zijn volgelingen daarin geworteld zijn. We hebben Gods woord nodig. We zijn geheiligd in de waarheid, zegt hij. We hebben de waarheid nodig. Als je in de maatschappij bent en je bent geworteld in God en je bent dicht bij God, dan heb je minder en minder verlangen om de zondige dingen te doen, om wereldgelijkvormig te zijn. Dan heb je ook meer inzicht in wat wel en wat niet oké is voor God. In het stukje voor wat we net gelezen hebben, in hoofdstuk 17 vanaf vers 6 tot 8, lezen we dat Jezus daar ook zegt, ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Zij hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij gegeven hebt van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. En ze hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. Ze geloven dat u mij gezonden hebt. Het uitgangspunt, wat we ook doen, waar we ook gaan, is dat we Gods woord bewaren in ons hart. Dat we Gods woord koesteren, dat we Gods woord lezen, dat we daar tijd voor maken. Zoals Rebecca daarnet zei in het, was het een gedicht of een tekst, dat je kunt met van alles bezig zijn, maar ergens moet daar tijd zijn voor God. Tijd zijn om alleen te zijn met God. Te lezen in zijn woord. Er is ergens een boek, ik weet niet meer van welke schrijver, de titel van dat boek spreekt mij aan. Ik heb het ook nooit gelezen, maar de titel heeft mij al wel bemoedigd. Dat titel is: ik heb het te druk om niet te bidden. En de gedachte daarachter is dat hoe meer je in je leven op je afkomt, of dat het nu tegenslag is, of drukte, of van alles, hoe meer je eigenlijk tijd met God moet proberen door te brengen. Hoe meer je God nodig hebt. Hoe meer uitdagingen in je leven, hoe harder afhankelijk je van God moet zijn. En hoe minder je zelfstandig zonder God moet op pad gaan. En Jezus hamert daar heel erg op. Hij preekt niet, hij bidt. Maar hij laat heel, heel duidelijk zien wat er in zijn hart leeft. Hij wil dat wij Gods woord bewaren. Maar tegelijkertijd zegt hij dat hij ons hier wel achterlaat. Dat is de hele reden van het gebed. Dat is niet per ongeluk dat hij zegt van oei, nu moeten ze hier achter blijven zonder mij. Nee, dat is een bewuste fase, een bewuste stap. We hebben niet de bus gemist. Jezus zegt niet, oei, per ongeluk, nu zijn die mensen hier straks zonder mij. Nee, hij heeft ons bewust achtergelaten, met een reden. Hij heeft ons ook zijn geest gezonden. Maar het is onze opdracht om dicht bij God te zijn en dicht bij de mens. En als we bang zijn voor wereldgelijkvormigheid, dan is dat misschien wel positief dat je er al mee bezig bent, dat je daarover nadenkt. Maar komt dat dan omdat we te dicht bij de mensen leven? Laten we ons te veel door andere mensen beïnvloeden? Of is het eerder dat we ons misschien te weinig door God laten beïnvloeden? Want hoe meer tijd we met God doorbrengen, hoe meer we ook Gods woord lezen, hoe meer we ook Gods hart en Gods stem begrijpen in ons leven. Het probleem met de twee extremen is dat we vaak als christenen niet voldoende geworteld zijn in Gods woord, in Gods liefde en in God zelf, in onze relatie met God. Tegelijkertijd in de wereld dicht bij de mensen zijn en dicht bij God zijn, daagt ook ons beeld van God uit en ons beeld van de mens. Je kunt ergens toekomen, een project gaan doen of ergens naar een stad gaan en zeggen, hier zijn zo weinig christenen, nu ik hier ben, gaat God eindelijk kunnen werken. Maar dat is niet juist. God wil ons gebruiken en inschakelen in zijn koninkrijk. Maar God is niet afhankelijk van ons. God kan in harten van mensen werken, terwijl wij hem nog niet kennen, terwijl we dat misschien nog niet eens weten. God is betrokken bij de wereld. God is overal aanwezig. Vroeger zag ik dat te veel eenzijdig. Maar we mogen ons laten inspireren door wat God aan het doen is in onze omgeving. Kijk om je heen. Welke mooie dingen zijn er in je omgeving, in de levens van mensen? Natuurlijk, zolang iemand God niet kent, zit daar nog iets mis. Maar God is misschien al in iemands hart bezig. God is misschien al ergens bezig en wil jou daar juist inschakelen. Wil juist jou op een bepaald moment in iemands leven brengen om een vriendschap op te bouwen waarin je dan juist wel over God kunt spreken. Dat is één element. Dicht bij God zijn en dicht bij de mensen zijn. Het andere element. Jezus noemt in het gebed twee zaken waardoor mensen God zullen leren kennen. Ten eerste spreekt hij over zijn discipelen van dat moment, maar ook over de mensen die door hun verkondiging in hem zullen gaan geloven. En dat gaat dus door tot vandaag. Al die mensen die hier vandaag aanwezig zijn, of die vandaag Jezus kennen, die hebben Jezus kunnen leren kennen dankzij de verkondiging van de eerste discipelen, van wat er in Gods woord staat, maar ook van alle generaties die daartussen zaten. En dat wijst er dus op dat mensen Jezus leren kennen door verkondiging. Ja, we spreken over getuigen zijn door woord en daad. Maar daarin is het belangrijk dat we ook beide toepassen. Niet iedereen moet preken, maar tegelijkertijd moet je ook niet nooit over Jezus praten. Er moet altijd een bereidheid zijn, altijd een zoeken naar op welke manier kan ik over Jezus spreken, op welk moment wel en op welk moment kan ik beter zwijgen en mijn buren dienen. Mensen leren Jezus kennen door verkondiging. Maar Jezus zegt ook dat de mensen de boodschap zullen begrijpen door de eenheid die ze zien onder christenen. In de eerste brief van Johannes zien we dat ook, dat onderlinge liefde een getuigenis is. In Matteüs 5 zegt Jezus dat ook. Mensen zullen God aanvaarden door onze daden en door onze onderlinge liefde. Het is dus belangrijk dat we niet alleen dicht bij God leven en dicht bij de mensen, maar dat we ook actief door woord en daad een getuige zijn. Dat woord en daad is vaak een paradox of een discussie onder de christenen. De ene christenen wil tegen iedereen preken en de ander wil met geen woord over God spreken, maar enkel met de houding of de liefdevolle houding laten zien dat ze anders zijn. Ik heb daar zelf door de jaren heen enorm in geworsteld. Ik heb momenten gehad dat ik dacht, ik moet iedereen die ik tegenkom het evangelie verkondigen. Maar ik heb dan ook momenten gehad dat ik merkte dat ik daardoor juist mensen nog verder van God wegduwde. Dat ze zeiden, begint daar niet over, want ik heb dat zo vaak gehoord. Maar dat is allemaal hypocriet, of wat voor reactie je ook krijgt. En ik heb geleerd dat met vallen en opstaan, en ik val nog steeds, en ik moet nog steeds naar God gaan en terug opstaan en verder gaan. Maar ik leer dat onze woorden en onze daden overeen moeten komen met elkaar. Als je tegen iemand zegt, God houdt van jou, maar dat is je gebuur en die heeft hulp nodig en je geeft die hulp nooit, terwijl je dat eigenlijk wel zou kunnen, dan zeg je eigenlijk, ik geloof in theorie dat God van jou houdt, maar ik weet niet wat dat betekent in praktijk. En weer, dat wil niet zeggen dat je allemaal bij de voedselbank moet gaan werken of vluchtelingen moet gaan helpen of wat dan ook. Maar dat wil zeggen dat je bepaalde, dat je moet zoeken naar op welke manier kan ik mijn naaste dienen en op welke manier kan ik verkondigen. Het is Gods bedoeling dat we beiden doen en dat we laten zien dat tenminste de dingen die we zeggen dat we geloven, dat we die ook toepassen voor de ogen van mensen. Bewogenheid voor de naaste gaat over de waarheid vertellen, maar ook de dienstbaarheid uitvoeren. Voor ons als gezin is dat iets wat we jaren geleden zijn beginnen veranderen. En wij persoonlijk besteden veel tijd met niet-gelovigen. En we zoeken niet altijd naar manieren om over God te kunnen beginnen, maar heel vaak gebeurt dat vanzelf. Heel vaak vragen mensen aan ons, wat motiveert u? Hoe komt dat je dit doet? En tegelijkertijd gaat het ook over durven fouten toegeven aan mensen. Transparant zijn over hoe je geloof is. Je dient mensen, je gelooft mensen, je gelooft in God, je toont wat je gelooft. Maar je laat ook zien dat je dat niet altijd perfect kunt toepassen. Dat is leven in de wereld, maar niet van de wereld zijn. Dat is voor iedereen anders. En iedereen die hier zit, zit in een andere levensfase, in een andere situatie, op het werk, of thuis, of ergens anders. En het gaat er niet om dat wij voor elkaar moeten bepalen, nu moet jij dat een keer gaan doen, of jij moet daarin veranderen. Het gaat erom dat we ons hart op God richten, en dat we aan God vragen, op welke manier kan ik van betekenis zijn, radicaal, vanuit uw woord, voor mijn naaste in de maatschappij. Amen.